zorgt er gewoon voor dat je geen vertrouwen hebt in jezelf. Ik zat met mijn broer op de bank. Ja, hij bekende wat hij allemaal had gedaan. Ja, een fantastisch leven gehad. Ik heb hele mooie feesten georganiseerd daar. Ik werd een soort van semi-prof betaald in een stadion en kwam op tv.
Hoi, ik ben Iris Enthoven en goed dat je luistert naar de podcast Held in Eigen Verhaal. Want iedereen heeft zijn eigen verhaal, groot of klein. En elk verhaal over een held begint met een tegenslag. Maar wat is het omslagpunt en hoe zet je zoiets om in iets positiefs?
Yes, en deze week neem ik een podcast op met Jan Dekker. Leuk dat je er bent.
Bedankt, mooi uitzicht, goed uitgekozen.
Ja, goed hè. We zitten trouwens voor de luisteraars, we zitten bij de Adamtoren. Dus we kijken heel mooi eigenlijk over Centraal Station en allemaal bootjes. Maar helaas kunnen jullie dat niet zien. Dus dat is jammer van de podcast.
Ja.
Maar goed, eigenlijk is het heel grappig dat jij hier bent. Want een tijdje terug, jouw vriendin is echt specialist in highlights in die date met haar. En die vertelde eigenlijk jouw verhaal. Dat jij dus vroeger seksueel misbruikt bent door je stiefvader. Ja. En daar nu een boek over aan het schrijven bent. Hoe je dat kan omzetten in eigenlijk mind coaching.
Ja.
En toen dacht ik, dit is echt een heel goed verhaal voor mijn podcast. Want dat is natuurlijk eigenlijk de kern van mijn podcast. Van wanneer er iets traumatisch gebeurt, hoe tune je dat om in iets positiefs?
Ja.
En je bent er natuurlijk een boek over aan het schrijven. Want waar gaat je boek over?
Het is zo dat ik ging op wereldreis en vlak daarvoor kreeg ik te horen dat de ex van mijn moeder, die had oppaskinderen over de vloer en ik hoorde dat zij zouden blijven gaan slapen. En toen dacht ik, dit kan absoluut niet. Dus ik heb eigenlijk al die jaren heb ik mijn mond gehouden vanaf mijn, 10, 12e tot mijn 31ste. Heb ik nooit wat verteld aan iemand.
Ook niet tegen je moeder?
Nee, niemand wist ervan. En op dat moment, vlak voor mijn vertrek, kreeg ik dat dus te horen. En toen wist ik, dit verhaal me toch openbaar. Ik moet het mijn moeder vertellen, mijn broers, mijn zusjes. En uiteindelijk heb ik daar hem ook mee geconfronteerd. Vlak voordat ik wegging, samen met mijn broer, zijn we naar zijn huis gegaan. En heeft hij eigenlijk alles bekend wat hij in de jaren heeft gedaan. En toen dacht ik, ik wilde eigenlijk altijd al een boek schrijven. En dit leek me een hele mooie transformatie om mensen te inspireren hoe je omgaat met tegenslag, zo noem ik het dan maar.
Ja, want je hebt het eigenlijk tot die tijd altijd voor jezelf gehouden.
Ja.
En nu in één keer het ander uit. Dus is het eigenlijk om het hele verhaal te delen en er open over te praten.
Zeker.
Is dat moeilijk?
Dat is zeker moeilijk. Ook in het schrijfproces merkte ik vooral wel dat het zeker therapeutisch kan werken. Af en toe zat ik op Bali echt met tranen over mijn wangen terug te denken aan alle momenten die ik heb beleefd. Want ik schrijf echt heel expliciet tot in detail schrijf ik op wat er gebeurt, wat er in me omgaat en hoe ik daarmee om ben gegaan. En zeker in de jaren nadat ik het huis uit ben gegaan. Een soort van afstand van mijn moeder nam, mijn stiefvader niet meer sprak. Mijn biologische vader heb ik sowieso bijna nooit gesproken. Dus mijn verantwoording was eigenlijk nergens, om het zo maar te zeggen. Dus dat resulteerde echt in excessieve uitingen, zoals twee keer in de week in de gevangenis zitten. Vanwege vechtpartijtjes. Drie keer per week naar de kroeg gaan en je hebt geen gevoel van verantwoording. Dus je gaat echt.
Je verliest jezelf gewoon helemaal.
Zeker, zeker, zeker.
Maar je hebt dus ook pas op je 31ste tegen je moeder verteld.
Ja, klopt.
En hoe reageerde zij?
Geschokt. Toch wist ze wel dat er iets speelde, want na het seksueel misbruik kwam er voornamelijk fysieke mishandeling aan te pas. Omdat ik, toen werd ik wat ouder, wat sterker, kon ik me van me afduwen. En toen ben ik een keer bij een vriendje van mij geweest. En die ouders die merkten dat er allemaal striemen op mijn rug zaten en blauwe plekken. En die hebben toen mijn moeder opgewacht bij een rotonde. En vertelde dat wat er thuis gebeurde niet kon. Toen is zij naar mijn slaapkamer gegaan en heeft ze me een heel aantal keer nadrukkelijk gevraagd. Wat is er gebeurd? Vertel het me alsjeblieft, dan gaan we bij hem weg. En ik kon het niet over mijn hart verkrijgen om het te vertellen. Want ik wist dat mijn jongere broertje en zusje hun vaderfiguur zouden verliezen. Net als dat ik mijn vader ook op vijfjarige leeftijd niet meer heb kunnen zien. Ik wist wat een pijn dat deed en dat wilde ik hen niet aandoen.
En wist je dan ook dat het misbruik alleen bij jou was? Of was het ook bij hun?
Nee, ik heb wel... later heb ik het gecheckt. En dat was niet het geval in de gesprekken.
Ja, dus het is alleen bij jou voorgevallen?
Ja, ik heb wel gezien dat hij het bij meerdere mensen heeft geprobeerd. Zoals buurjongens en andere mensen. Dat hij even snel met zijn hand in de broek probeerde te friemelen. En toen wist ik wel van, dit kan absoluut niet.
Nee. En is je moeder ook bij hem weggegaan om die reden?
Nee, omdat ik het dus nooit heb verteld. Maar bij ons thuis vlogen de kopjes wel eens door de kamer.
Ja.
En hij kon best wel agressief zijn op sommige momenten. Dus uiteindelijk is die bom ook gebarsten. En was ik heel blij dat het uiteindelijk de rust wederkeerde in ons huis.
Ja, kan ik me heel goed voorstellen.
Ja.
En is het ook zo dat als je nu over die stiefvader nadenkt, heb je dan ook gelijk zo'n boos gevoel?
Nee, niet meer. Omdat eigenlijk is het zo dat als ik boos zou blijven, dan heb ik alleen mezelf ermee. En dat is iets wat ik niet wilde. Ik heb al die tijd heb ik het als een geheim in me gehouden. En het is makkelijker als je over problemen praat. Dan schrijf je het soort van je af.
Ja.
En om er nu nog boos over te zijn, wat ik zeg, je hebt alleen jezelf ermee. En het is gebeurd, kan er niks meer aan doen. Het enige wat ik er nog wel mee kan doen is andere mensen inspireren om ook over hun geheimen of problemen te gaan praten. Want ik merk wel dat als ik mijn verhaal vertel, wat ik de laatste tijd aan verschillende mensen in mijn omgeving heb gedaan, dat zij ook open worden en ook ineens hun... het hoeft niet eens een geheim te zijn, maar ook hun problemen vertellen en het heel prettig vinden om daar open over te zijn.
Ja, en de drempel misschien lager te maken, dat het ook niet, dat je er niet voor hoeft te schamen om erover te praten als je iets traumatisch meemaakt.
Absoluut, absoluut.
En het moment dat jij je vader confronteerde, je stiefvader confronteerde en die alles bekende, had je dat verwacht?
Het kon twee kanten opgaan. Die scenario's had ik ook al wel in mijn hoofd. Ik heb daarvoor namelijk gesproken met een psycholoog en een kindermisbruiklijn.
Mm-hmm.
Dus ik heb met professionals gepraat van hoe kan ik dit op een zo goed mogelijke manier oplossen, om het zo maar te zeggen. En zij hebben me geadviseerd, ik kan of de politie daar aangifte doen, of ik kan hem zelf confronteren en de band van het gezin in stand houden. En dat is eigenlijk wat ik al die jaren heb gedaan. Dus ik dacht, een beetje zonde om dan in één keer die band te verbreken. Dus ik heb hem ermee geconfronteerd. En ik dacht, of hij kan heel agressief worden. Of hij kan berustend zijn en erkennen. En dat laatste was het geval. Ik zat met mijn broer op de bank en hij bekende wat hij allemaal had gedaan. Op het begin zei hij, hey jongens, leuk dat jullie er zijn. Wat komen jullie doen? En toen vertelde ik, je hebt nu oppaskinderen die bij je blijven slapen. En je weet wat je vroeger op mij hebt gedaan. En toen zei hij, hoe bedoel je precies? Nog enigszins gissend. En toen heb ik gezegd, wil je dat ik alles tot in detail ga vertellen aan je? En toen zei hij, ga je gang. En toen heb ik alles uit het doeken gedaan en gevraagd, herken je jezelf hierin? Zei hij, dat klopt. Dus mijn broer die zat met klapperende oren naast me. En die dacht echt, what the fuck.
Ja.
Ja.
En denk je dat hij dan ook dat zelf soort van realiseert dat dat niet goed is?
Absoluut. En daarna begon hij eigenlijk alleen maar te praten over hoe goed hij nu is met die kinderen. En dat geloof ik ook wel, dat hij goed is. Het is alleen niet zo verstandig om dat soort kinderen te hebben blijven slapen en dat de ouders niet geïnformeerd zijn vanwege de zaken die hij heeft gedaan.
En noem je dan je stiefvader ook een pedofiel of kan je hem zo medicaliseren?
Om een etiket op te plakken, hij heeft natuurlijk wel die handelingen gedaan. Of hij is veranderd daarin, dat weet ik niet. Dat kan ik ook niet weten. Wat ik wel weet is dat ik achteraf een moeder heb gesproken en die heeft gezegd dat hij wat filmpjes op zijn telefoon had dat ze aan het douchen waren. En die scheen opgenomen te worden door een kind die er eigenlijk nog te jong voor is om een telefoon te ontgrendelen en een camera te starten. Toen viel de ding op zijn plek volgens haar en zij heeft ook haar kind weggehaald uiteindelijk bij hem. Er is nog wel een kind daar. En die ouders die blijven hem geloven. Want hij heeft uiteindelijk heeft hij alles ontkend. Mijn broer en ik die hebben gezegd tijdens dat gesprek dat hij alles heeft bekend. Er zijn twee opties. Of we gaan samen naar een soort van psycholoog, kindermisbruik, instantie. Of je gaat het direct aan de ouders vertellen. En volgende week komen we bij je terug. En dan willen we je definitieve antwoord.
Ja. En de derde optie ging dus niet in jullie hoofd om qua het is strafbaar.
Zeker. En daarom ben ik wel naar de politie gegaan om een verklaring af te geven. Dus die hebben uiteindelijk veilig thuis ingeschakeld. Die zijn op de hoogte. De ouders die zijn op de hoogte. Meer kun je helaas niet doen. Misschien wel door een boek te schrijven en mensen te informeren.
Ja, en het ook bespreekbaar te maken. Want de jonge jij durft het eigenlijk niet naar de buitenwereld te brengen. Terwijl misschien was het heel fijn geweest voor jou als je het op dat moment al had kunnen vertellen.
Zeker dat me een hele hoop ellende bespaart.
Ja, tot je 31ste heb je er dus niet over gepraat.
Nee, klopt.
Ja. En hoe kijk je terug op die periode? Ben je daar verdrietig over? Of hoe kijk je erop terug?
Uiteindelijk heeft het me wel gevormd tot wie ik nu ben. Hè? Ik heb hele extreme dingen gedaan. Ik ben uiteindelijk, doordat ik met niemand rekening hoefde te houden, ben ik ook op Aruba gaan wonen. Nou, een fantastische tijd gehad. Daar ben ik uiteindelijk terechtgekomen omdat ik mijn arm heb gebroken, omdat ik dronken op een brommetje zat op zondagnacht terug uit de kantine.
Ja, dus je was behoorlijk het spoorbijster.
Ja, zeker. En op Aruba heb ik een fantastisch leven gehad. Ik heb hele mooie feesten georganiseerd daar. Ik werd een soort van semi-prof betaald in een stadion. Ik kwam op tv.
Met voetbal.
Ja. En uiteindelijk had ik ook weer daar twee auto-ongelukken met drank. En toen dacht ik, het gaat niet goed. De knop moet om. Ik ga terug naar Nederland. Ik ga daar naar de universiteit en ik ga mijn leven op orde maken. En zodoende ben ik hier achter naar de Universiteit van Amsterdam gegaan. En mijn diplomaatje gehaald op mijn 31ste.
Wat goed.
En het roer omgegooid.
Ja, en wat was jouw omslagpunt? Wat was het specifieke moment? Kan je dat nog herinneren waarin je het echt hebt omgedraaid?
Toen ik in Nederland was, toen ik terugkwam van Aruba, toen kwam ik eigenlijk best wel in een depressieve periode terecht. Op Aruba was alles echt fantastisch. En in Nederland had ik geen baan. Ik dacht namelijk, alles lukt toch wel wat ik wil. Nou, daarvoor was ik docent en ik kwam terug in Nederland. Alle banen waren natuurlijk al vergeven, want toen waren er wel nog genoeg docenten. En ik was te trots om een uitkering aan te vragen. En soms leefde ik echt van een tientje per week. Ja. En dan ging ik eten bij mijn moeder, mijn broer, mijn zus, bij een vriend.
Dus
en,
je was echt een beetje van hot naar her aan het leven?
Ja, zeker. En daar, in de tussentijd wilde ik mijn huis niet uit. Ik was alleen maar aan het huilen onder de douche. Ik wilde terug. Ik had geen uitzicht op de universiteit, want ik had geen baan. Dus ik had geen geld.
Nee.
En mijn uitzicht was verdwenen. En mijn sociale interactie was ook weg, omdat ik gewoon alleen maar thuis wilde zitten, slapen of douchen.
Ja.
En
was je ongelukkig?
Ik was diep ongelukkig. En ik zag het ook niet echt meer zitten. En
ook suicidaal ongelukkig?
Nou, ik heb wel regelmatig dat ik voor de trein stond, dat ik dacht van als ik mezelf er nu gewoon vol flikker, dan is het gewoon allemaal klaar. En dan ben ik af van deze negatieve gedachtes. Nooit concreet overwogen, maar wel vaak gedacht van het zou wel echt lekker makkelijk zijn.
Ja, des te knapper dat je dat hebt kunnen omzetten.
Zeker. En na een tijdje kreeg ik uiteindelijk toch een baan. Moest ik mijn huis wel uit. Ging ik weer af en toe naar vrienden toe om gezellige dingen te doen. Ging ik naar de universiteit en toen had ik weer wat uitzicht.
Op je leven, ja.
Ja.
En vond je het nou moeilijk bijvoorbeeld als je zelf seksueel misbruikt bent om in relaties dan seks te hebben? Is dat dan lastig?
In mijn beginperiode, toen ik 17, 18 tot mijn 31ste werd, heb ik daar echt totaal geen last van gehad. Woon ik ook gewoon nog thuis, niet alleen maar thuis. Op mijn 22ste ongeveer ging mijn huis uit. Toen ik een vaste relatie kreeg op mijn 30ste met mijn huidige vriendin. Dus toen merkte ik wel dat wanneer ze van de achterkant wilde knuffelen, dat ik af en toe wat spastische trekjes kreeg of zo. Dat ik het niet fijn vond. Nee. Dat ik gewoon schrok eigenlijk van haar aanrakingen. En dat gebeurt natuurlijk met trauma's. Dat het gewoon na jaren dat je dat gevoel ineens kunt krijgen. En doordat we op wereldreis zouden gaan, wilde ik gewoon de beste versie van mezelf zijn. Hè, ik had mijn universiteit gedaan, ik had mijn shit op orde en ik wilde gewoon ook op reis gewoon lekker in mijn vel zitten. Dus toen ben ik naar een psycholoog gegaan, EMDR-therapie gevolgd. En dat heeft me wel heel erg...
Wat is EMDR?
Dat is eigenlijk met een soort vinger voor je, voor je ogen. Ja. En dan moet je daar de hele tijd naar kijken. En ondertussen denken aan het moment wat vroeger plaats heeft gevonden.
Ja, dit heb ik vaker gehoord. Dat is echt voor traumatische gebeurtenissen heel
ja, heel zeker. Helpful. Zeker. En daardoor heb ik ook steeds meer leren beseffen dat degene wie jij was, jij niet meer bent.
Nee.
Dus ik heb het eigenlijk nog groter getrokken. Hè? De gedachten die ik toen had, ben ik niet meer. Het lichaam dat ik toen had, heb ik niet meer. De gewoontepatronen die ik toen had, heb ik niet meer. Ik ben nu totaal iemand anders. En door daar als een soort externe waarnemer naar te kijken, leer je afstand te nemen en is het oké.
Ja, maakt dat ook makkelijker om een soort van beetje helikopterview naar te kijken?
Zeker. En dat pas ik eigenlijk bijna in alles toe. Altijd als er een negatieve gedachte in me opkomt, want daar kies je niet voor. Hè? Je gedachte die komt vaak een beetje aanwaaien. En het is in jou wat je ermee doet. Of je hem gaat versterken, of je hem af gaat zwakken. En doordat ik nu met een soort van helikopterview naar mijn eigen gedachten kan gaan kijken, denk ik van ja, hey, klopt deze gedachte? Hè? Ben ik stom? Ben ik moe? Klopt dit? Nou, heel vaak kom je al op het antwoord nee. Het slaat helemaal nergens op wat je denkt. Ga lekker verder.
Ja.
Ja.
Dat is goed. En nu doe je ook veel met mind coaching.
Ja.
Vind je dat ook belangrijk om als mensen een traumatische ervaring hebben meegemaakt, om ze juist daarbij te helpen?
Ja, zeker. Zeker het helikopterview plaatje helpt door te laten zien dat wat jij hebt meegemaakt, dat jij dat nu niet meer bent. Want je blijft het aan jezelf plakken.
Ja.
Hè? En des te meer afstand je ervan gaat nemen, des te meer afstand je ervan neemt ook letterlijk.
Ja. En vind je het nu makkelijk om er open over te praten?
Op het begin voelde ik het niet makkelijk. Maar toen ik op reis was, toen merkte ik echt dat iemand bijvoorbeeld vroeg van, wat voor boek ben je dan aan het schrijven? Op het begin had ik daar best wel nog wel moeite mee. En wat haperingen had ik daar. En mijn vriendin die zei, op het eind van de reis was je het aan het vertellen alsof je een broodje bij de bakker haalde.
Ja, is gewoon de volledig... Waar zit dat hem dan in, die moeilijkheid?
Op het begin is het gewoon best wel een beladen onderwerp.
Ja, en ik denk sowieso dat het nog een te beladen onderwerp is. Want als er meer besprekers zou zijn en meer kinderen dit zouden kunnen melden, dat het al veel dingen zou kunnen voorkomen.
Zeker, en daarom wil ik het ook bespreekbaar maken. Omdat het gewoon, het is een beetje not done om hierover te spreken. En misschien dat het toch wel voor mensen een soort van drempeltje is. Dat ze denken van, het komt niet door mij. Het is me overkomen.
Ja.
En het helpt om erover te praten. Geloof me. Dat.
Dacht je dat het aan jou lag toen je jong was?
Je gaat zeker aan jezelf twijfelen. Zeker als je zo jong bent. Maar na een korte periode wist ik al wel van, hey, deze man, het klopt niet wat hij doet, weet je wel. En vanaf dat moment wist ik wel, ik ga alleen nog maar dingen doen die mij gelukkig maken. En vanaf dat moment ben ik eigenlijk gaan leven als God in Frankrijk. Mm-hmm. En maakte helemaal niks meer uit. Dus als ik ook nog maar ergens tegenslag of iets in had, dan dacht ik, ja, what the fuck, dit stelt helemaal niks voor.
Nee. Dan kan je alles makkelijker relativeren ook.
Absoluut. Het nadeel was wel dat ik kreeg wel steeds meer afstand van mijn moeder.
Ja.
Mijn moeder was gewoon een hele lieve vrouw die het beste met me voor had.
En neem je het haar kwalijk?
Nee, want als zij het wist, dan had ze er zeker wat aan gedaan.
Oké.
Dus ja, het is een beetje lastig. Natuurlijk had je gewild dat ze het zou weten. En ik heb ook echt met een mes uit de keukenlaar bij mijn polsen gestaan en wat sneeën ingekerfd. Dat ik dacht van, misschien valt het op en gaat ze daarna aan me vragen.
Dus je wilde eigenlijk wel dat ze het op dat moment door had, maar je durfde het niet te vertellen.
Absoluut.
Ja.
Ja. ik durf dit niet te zeggen, maar ik wilde wel haar laten weten op een soort van manier dat er iets niet klopte.
Ja.
En ik ben me eigenlijk later steeds meer gaan afzetten, omdat ik gewoon mijn eigen gang ging. Ik werd ouder en ik dacht, ja, ik heb je niet nodig. Ik weet al zoveel zelf. Ik heb al zoveel zelf gedaan. Ik doe alles zelf. Dus ik...
Maar zij had op geen moment, heeft zij ook iets opgevangen of doorgehad van de signalen die jij afgaf?
Nou, zoals dat ik bijvoorbeeld in mijn polsen zat te kerven. Vrij snel ging ik alweer een lange trui aantrekken. Want dan dacht ik, ja, waar ben je godsnaam mee bezig, gozer? Straks raak ik die kleintjes hun vader kwijt. Omdat jij hier een beetje popiopie gelopen doet.
Ja, dacht je echt zo? Dus je was echt meer bezig met je broertje en je zusje, zei je?
Ja, zeker. Ja. Zeker omdat ik mijn eigen vader nooit sprak.
Ja.
Wist ik gewoon hoeveel pijn het kan doen om je vader gewoon totaal niet te kennen.
Ja, met de kennis dat je wist wat voor ook... Ja, ik wil niet zeggen verschrikkelijke man, want zo zie jij dat niet. Maar kan ik dat van een afstandje dan natuurlijk ervaren.
Ja.
Met die kennis wilde hij alsnog niet dat ze hun vader kwijtraakten.
Nee, omdat ik gewoon wist dat hij bij... Kijk, dat waren zijn eigen kinderen.
Ja.
Dat is een heel ander verhaal. En ik wist hoe hij met ze omging.
Ja.
En... Ja, dat was gewoon prima.
Maar hoe reageerde zij dan toen jij dat aan hun vertelde? Want het ging dan over hun vader.
Ja, zeker. Die waren zeer geschokt. En die zeiden ook, waarom heb je het nooit verteld? En toen gaf ik dus de redenen daarvoor. En contact is sindsdien allemaal verbroken.
Ja?
Ja.
En waarom?
Zij willen daar gewoon niks mee te maken hebben met iemand die dat soort dingen heeft gedaan.
Met hun vader?
Ja.
Oké. Okay. En hoe is dat voor die stiefvader?
Hij heeft me een brief gestuurd. En daarin staat geen één ontkenning van wat ik heb verteld.
Dus hij weet het? Zeker. Introspectie.
Zeker. En voor hem was het voornamelijk het feit dat ik hem en zijn oppaskinderen uit elkaar wilde drijven. En dat is oké.
Ja.
Maar,
heeft hij je excuses aangeboden?
De eerste keer heeft hij gewoon alles bekend. Hij heeft niet gezegd sorry, maar hij heeft wel gezegd van het klopt wat je zegt. En daarna ging je eigenlijk alleen maar vertellen wat zijn goede kanten allemaal zijn. En natuurlijk, iedereen heeft goede kanten. Elk personage is 3D. Maar dat wil niet zeggen dat je dan geen dingen kunt doen die niet door de beugel kunnen.
Ja, dus hij heeft een beetje compensatiegedrag eigenlijk.
Absoluut. Dus mijn broer en ik zaten elkaar al aan te kijken van... je kunt nu heel erg gaan vertellen wat je allemaal goed hebt gedaan. Maar daar zitten we in ieder geval.
Nee, dat praat het niet goed.
Absoluut.
En wat zou je eigenlijk aan jonge kinderen willen meegeven? Of misschien aan ouders, hoe je dit kan herkennen? Of, weet je, want het was voor jou heel fijn geweest als ze er eerder iets aan hadden kunnen doen.
Ja, afwijkend gedrag, sowieso. Als een kind ineens heel afwijkend gedrag gaat vertonen, dan klopt er iets niet. En daarbij, als je iemand niet goed kent, ga je kinderen daar niet heen sturen.
Nee, hè?
Nee.
Want dat vraag ik me dan ook heel erg af. Ik zou mijn kinderen ook niet laten zomaar bij Jan en alleman laten te logeren.
Nee, ook niet bij mij?
Ja, wel bij jou als Jan. Bij jou en Laura, kom helemaal goed. Nee, maar je snapt wat ik bedoel, toch?
Van, ja, nee, zeker, absoluut.
Als er ook een melding is gemaakt van deze man, er wordt verdacht dat hij misschien kinderen misbruikt. En dan zou ik mijn kinderen al helemaal niet over de vloer laten komen.
Nee, klopt. Dus doe research en kijk naar je kind of die afwijkend gedrag vertoont. Want een moeder die haar kind dus heeft weggehaald, die had ook nog een ander kind met licht autisme die daar ook over de vloer kwam. En die wilde van de een op de andere dag wilde hij daar niet meer komen. En die wilde absoluut niet vertellen waarom niet.
Ja.
En dat was voor haar wel een signaal achteraf dat ze dacht van ja, weet je, dit klopt gewoon niet. Ze heeft hem ook... toen het verhaal bekend werd, heeft ze 3 keer aan hem gevraagd, maar liegt Jan dan? En ze zegt 3 keer, lulde hij eromheen. En daarna zei hij, iedereen maakt wel eens een foutje.
Ja, maar dit zijn wel hele, in mijn ogen hele grote fouten.
Ja, dit zijn geen foutjes meer.
Ja, dit is natuurlijk ook, het is een ziekte toch eigenlijk? Of zo, ja, hoe zeker. Zie jij het?
Nee, ik zie het als iemand met bepaalde behoeften, waar diegene eigenlijk niets aan kan doen. Het gaat er wel om hoe je met die behoefte omgaat.
Ja.
Zo zie ik het.
Ja.
Heel simpel.
En zie jij het ook dat hij die behoefte kan uitzetten? Of is dat dus echt gewoon die ziekte wat niet kan worden uitgezet?
Ja, ik denk dat hij geen controle over zichzelf had. En ja, hoe die ziekte bij hem tot stand is gekomen, dat is een hele andere vraag. Maar ja, hij kon hem niet uitzetten. That's it.
En we hebben natuurlijk gehad over het herkennen van afwijkend gedrag. Wat was dat dan bij jou wat eigenlijk had moeten... dat mensen dat hadden moeten opvallen?
Ja, ik ging me heel erg afzetten. Ja. Ik was niet meer degene die openlijk over dingen sprak. Ik ging compleet mijn eigen gang. Voorheen had ik een hele liefdevolle relatie met mijn moeder. En nu ging ik vooral tegen haar tekeer. En zij ging weer tegen mij tekeer. Want zij had ook iemand tegen wie zij haar frustraties kwijt moest.
Voelt je moeder zich schuldig?
Zeker.
Ja?
Ja, en dat heb ik ook uitgebreid met haar besproken. En ja, dat is ook heel moeilijk als moeder als je dat te horen krijgt van je zoon.
Ja.
En ik neem haar niks kwalijk, omdat ik heb haar zelf nooit wat verteld. Dus als zij heeft gewoon informatie niet gehad.
Waar was zij dan op de momenten dat het gebeurde?
Zij draaide bijvoorbeeld vaak nachtdienst in de gevangenis. Dus op dat soort momenten kon hij zijn vrije gang gaan.
Ja, dus ja. Vooral de nacht.
Ja, absoluut. Ja. Ja.
En als je nu over die situaties nadenkt, wat voor gevoel krijg je daar dan bij?
Ja, toen ik het aan het opschrijven was in mijn boek. Dan ga je weer terug naar het moment. En dan is het wel redelijk intens. Nu kijk ik er wel echt met een afstand naar. Dus het is niet zo dat het me nu nog heel veel raakt. Nee.
En wil je zelf kinderen?
Absoluut, ja. Een stuk of 2, 3.
gelijk hoog in. En ben je dan bang dat je misschien niet die vaderrol kan vervullen omdat je dat zelf nooit hebt gehad?
Nee. Het heeft me alleen maar gesterkt in... vanaf toen al dacht ik al... ik word de vader voor mijn kinderen die ze moeten krijgen. En toen had ik al heel sterk de drang van... als ik een vader word later, dan word ik echt een topvader. Ja. En het heeft me eigenlijk alleen maar gesterkt.
Ja. En nu doe je natuurlijk veel mindcoaching.
Ja.
En daar help je ook mensen bij. En wat levert dat nou op?
Ja, het levert sowieso op dat je veel minder stresserig in je vel gaat zitten... He, want we worden nogal blootgesteld aan heel veel prikkels. En het gaat erom hoe jij uiteindelijk met je gedachten omgaat. Want je bent het meest met jezelf aan het communiceren.
Ja.
De hele dag. Ja. En als die gedachten fijn zijn, ja, dan heb je een topleven. Maar als jij niet lekker in je vel zit, dan is eigenlijk de hele wereld is stom. En op het moment dat jij lekker in je vel zit, dan is alles oké. Okay. En dan reageer je ook gewoon relaxed naar... andere mensen. Dus als er wat gebeurt, als je een klein beetje tegenslag hebt en je zit lekker in je vel, dan lach je daarom.
Ja.
Maar als jij geprikkeld bent door je eigen gedachten, dan kan jij in één keer heel emotioneel reageren.
Ja, dit is zo waar trouwens. Dat merk ik ook aan mezelf. Als je goed in je vel zit, kan je alles hebben.
Exact.
En als je niet lekker in je vel zit en er komt echt maar één minuscuul dingetje wat gewoon roet in het eten gooit, dan kan ik gewoon van helemaal van mijn apropos zijn.
Zeker. En dan stel ik vaak de vraag... ligt het nou aan die andere persoon door wat hij of zij zegt? Of ligt het aan jou op de manier hoe jij ermee omgaat?
Ja.
Het maakt eigenlijk niet uit wat diegene zegt. Want als jij relaxed bent, dan vat je dat gewoon heel relaxed op. En als jij niet lekker in je vel zit, dan vat je dat niet lekker op. En het maakt niet uit wat die persoon zegt.
Ja. En welke levenslessen eigenlijk na alles wat je hebt meegemaakt, zou je zelf kunnen concluderen?
Dat je van tegenslag sowieso sterker wordt. Dat je moet praten over problemen, geheimen. Als je iets opkropt, wordt het alleen maar groter. Het is net een ballon.
Mm-hmm.
Dus als jij bijvoorbeeld de hele tijd je emoties van je gaat afschuiven... ja, dat wordt ook een soort van ballon. Dat wordt ook steeds groter. Maar accepteer die emoties maar even. Laat het er maar even zijn. En dan merk je dat het langzaam wegvloeit. En des te positiever jij, ik moet zeggen optimistisch, want positief, je kunt wel altijd positief zijn, maar niet alles is altijd positief.
Ja, want dat vind ik soms lastig, omdat ik zou heel graag voor mezelf heel veel van die positieve lessen willen meenemen. Maar ik vind het ook moeilijk om onderscheid te maken. Weet je, wat is, zeg maar, zijn de clichés?
Ja.
Weet je, of je moet positief, en wanneer kan je het echt, zeg maar, concreet gaan inzetten van, nu heb ik er iets aan, zeg maar, hoe was dat bij jou?
Ja, kijk, ik ben meer de kant op gegaan van optimisme. Want niet alles is positief. Maar het gaat erom dat jij een licht aan het eind van de tunnel ziet. Kijk, soms heb je gewoon te maken met tegenslag. Hè? Je werkt ergens naartoe. En tegenwoordig leven we in een samenleving dat je alles maar even bestelt. Hè? Boekjes, kleding, alles komt de volgende dag op je deurmat vallen. Als je een match wil, nou, dan ga je Tinder op. Hoppakee, de volgende dag ligt er iemand naast je. Ja, snap je wat
ligt
ik bedoel?
Ligt er iemand op je deurmat?
Ja, nee, maar zo werkt het wel tegenwoordig. Ja. En ik merk steeds meer dat mensen gewoon snel afhaken. En als jij optimistisch bent, dan weet je dat er aan het eind van iets op jou zit te wachten. Dat je ergens naartoe werkt. En dan is je beloning des te groter en des te lekkerder als je er hard voor hebt gewerkt.
Ja. En hoe gebruik jij dat? Heb je een concreet voorbeeld wanneer je dat toepast?
Ja, kijk, stel bijvoorbeeld, ik heb dan de universiteit gedaan de afgelopen jaren. En als ik bijvoorbeeld een toets niet haalde, dan kon ik tegen mezelf zeggen van, Jezus, wat ben je voor dombo, hè? Waarom haal je die toets niet? Ja, zo ging ik niet denken. Omdat ik dacht van ja, weet je, ik heb me gewoon niet goed voorbereid. Want als je goed voorbereidt, dan haal je die toets gewoon. Zo simpel is het nou eenmaal. En dan kan ik gaan zitten chicaneuren in een hoekje.
Ja.
En dan maakt het probleem alleen maar groter. Krijg je minder zelfvertrouwen. En dan ga je de volgende toets ook gewoon slecht scoren.
Ja.
Dus het is een soort van vicieuze cirkel waar je in terechtkomt.
En ook geen zelfmedelijden hebben.
Zeker.
Want ik denk dat echt wel een hele... Ja, ik denk dat mensen zichzelf daar soms wel eens in verliezen.
Ja, dan ga je piekeren. En dat levert alleen maar op dat jij in een negatieve spiraal komt. Dus minder zelfvertrouwen. Dus ga je de volgende keer ook minder presteren. En met zelfmedelijden, ja, het zorgt er gewoon voor dat je geen vertrouwen hebt in jezelf. Je basisaannames, die zijn gewoon verkeerd.
Ja.
Als jij genoeg zelfvertrouwen hebt en je stuurt een appje naar iemand. Je ziet twee blauwe vinkjes. Hè? Diegene heeft het gelezen, maar je kreeg geen antwoord. Ja, dan kan je denken van, Jezus, ik ben niet belangrijk genoeg. Maar die andere persoon, die kan misschien net in gesprek zijn, zijn telefoon erbij gepakt hebben en denken van, hey, die persoon is zo waardevol voor mij. Ik ga op een ander moment ga ik even een uitgebreid antwoord geven. En zo vul je voor jezelf dingen in, omdat jij basisaanname over jezelf hebt, dat jij niet genoeg waard bent.
Ja.
En dat bedoel ik met zelfmedelijden. Het gaat om hoe kijk jij naar jezelf. En met die perceptie ja, wordt de wereld zoveel leuker voor jezelf als je die gaat veranderen.
Ja, want hoe vaak je jezelf wel niet verliest en dat je denkt dat je iets goed doet. Ja. Of dat mensen je niet leuk vinden. Terwijl zij zijn er waarschijnlijk helemaal niet mee bezig. En ik denk
absoluut.
Dat ik merk wel aan mezelf bijvoorbeeld in mijn relatie. Dan kan ik denken van, oh, maar dat vindt hij niet leuk of zo. En dan waarschijnlijk in zijn hoofd is het niet één seconde over nagedacht. Nee,
klopt.
Maar dat zijn dan conclusies die je zelf trekt.
Ja, ja,
die nergens voor nodig zijn, volgens mij.
Nee,
maar
nee.
Het zou wel fijn zijn als we allemaal dat vertrouwen meer zouden krijgen. Door dat meer aan te nemen dat het gewoon oké is.
Zeker, zeker. Je hoeft niet, dat is het. Je moet niet de voorbarige conclusies te trekken. Want als jouw vriend binnenkomt en nou, hij reageert een beetje boos op jou, dan kan je dat op jezelf betrekken.
Ja.
Maar voor hetzelfde geld heeft hij net een slecht gesprek gehad met een maatje van hem. En dat hij daardoor niet lekker in zijn hum zit. En ondertussen betrek jij het maar op jezelf.
Ja, ik ben best egoïstisch als je dat doet, toch? Ja,
omdat jij waarschijnlijk het centrum bent van het universum.
Ja, precies, zo denken we natuurlijk als millennials tegenwoordig. Ja, dat is wel een probleem. We zijn zo met onszelf bezig.
Ja.
Dat we soms dat helemaal vergeten. Dat er ook nog een tweede kant van het verhaal is eigenlijk.
Ja, exact.
Als jij niet de traumatische ervaring had meegemaakt zoals vroeger, zou je dan ook op dit punt kunnen zijn in je hoofd?
Nee, zeker niet. Ik had dan sowieso nooit alle kennis in de boeken tot me genomen. Hè, die ik de afgelopen, laat ik zeggen, 10 jaar heb ik echt flink wat boeken er doorheen gejaagd die over gedachten gingen allemaal. Met die kennis probeerde ik het allemaal in de praktijk te brengen. Nou, op het begin was dat echt een hel. Want ik dacht alleen maar, ik moet positief denken.
Ja, dat is ook moeilijk.
Ja, en als het dan niet lukt, dan ga je jezelf alleen maar haten. En dan wordt het je zelfmedelijden alleen maar groter. En dan ga je nog ellendiger voelen.
Mm-hmm.
Nou, daarna ben ik naar een klooster gegaan in Thailand. En daar heb ik 2 weken gezeten. Daar heb ik mijn gedachten echt op goede wijze leren trainen en geleerd dat je echt met een soort van helikopterview naar je gedachten moet gaan kijken. Van kloppen je gedachten wel? Hè?
Ja.
Want heel vaak kloppen je gedachten gewoon niet.
Nee, nee, klopt. En als je 1 levensmotto nu eigenlijk hanteert, wat zou dat dan zijn?
Vier het leven.
Ja. Dat is ook heel belangrijk.
Ja, zeker. Nee, echt geniet van de kleine momentjes. Ik zat net in de trein en toen was er een jonkie die stond voor de spoorwegovergang. En die stond te zwaaien, maar zijn gezicht werd steeds een beetje treuriger. En toen zwaaide ik terug. Het zag ik me helemaal opfleuren.
Ja.
En dan krijg je zelf ook gewoon een gelukzalig gevoel naar binnen. Dat zijn allemaal van die kleine momentjes op de dag die je moet gaan opzoeken.
Ja, en een stukje bewustwording.
Ja,
want hoe
zeker.
Vaak je misschien wel niet op je telefoon zit en langsloopt en niet eens doorhebt dat er iets heel leuks gebeurt.
Zeker, want misschien lopen er wel heel veel mooie vrouwen of mannen langs.
Precies, moeten we meer naar kijken. Ja. Laten we dat onszelf voornemen.
Ja, ja.
Nee, ik vond het een heel mooi gesprek. Ik vond het heel inspirerend.
Dankjewel.
En ik denk dat dit een hele positieve noot is om mee af te sluiten.
Ja.
En jouw boek komt binnenkort uit.
Ja, ik ben nog op zoek naar een uitgeverij die deze uitdaging ziet zitten. Want het is natuurlijk best wel een heftig onderwerp. En
ja.
Er worden expliciete dingen in beschreven. Zoals ik zeg, er is genoeg om een boek te vullen. Dus ik moet even kijken welke uitgeverij bij me past.
Ja, en je gaf eigenlijk zelf ook al aan dat wellicht als je het niet uitgeeft, was het voor jouzelf ook al een heel proces qua...
Zeker, therapeutisch heeft het heel veel voor me gedaan.
Ja.
Dus ik moet kijken en... Ja, ik wil wel een goed beeld hebben van een uitgeverij van hoe gaan we dit aanpakken en we gaan het niet zomaar doen. Het moet echt goed zijn.
Nee, het is ook zo'n persoonlijk verhaal. Ik vind het in ieder geval heel tof dat je het met mij hebt gedeeld en ook natuurlijk met de luisteraars.
Ja.
En ik vind het echt heel bijzonder hoe je eigenlijk dat zoiets traumatisch kan zien met een helikopterview en dat hebt kunnen omzetten in deze positieve mindset en goede vibe hoe je eigenlijk in het leven staat. Dus ik denk dat veel mensen daar veel energie uit kunnen putten.
Ik hoop het ook. Thanks.
Ja, dankjewel.
Okay.
Dit was hem dan, de podcast Held in Eigen Verhaal. Laat me weten wat je van dit verhaal vond. En vergeet natuurlijk ook even niet te volgen, zodat je op de hoogte bent als er een nieuwe aflevering online komt. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.